Dames en heren, de vergadering is geopend. We hebben bericht van verhindering ontvangen van de heer Souawan, de heer Ed Koster van het CDA, mevrouw Van Dijk van de VVD. Later ter vergadering zullen komen de heer Rob Koster van de VVD en de heer El Zakala. Dat zijn de aan- en af... Ja, gaat uw gang, meneer Van Bezooyen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil in het kader van de mededelingen deze mogelijkheid gebruiken om aan te geven dat we met vreugde hebben vernomen dat onze griffier deze week wel verjaard is, maar nog lang niet bejaard is en ook nog niet verhaard is.
Dank. Ja, dat vieren wij allemaal in stilte. Ik heet van harte welkom onze deelnemers aan het project Ervaar de Raad. Zij hebben vanavond en vanmiddag ook de mogelijkheid om mee te maken hoe dat de Raad van Haarlemmermeer vergadert. En zij zullen ook tijdens de dinerpauze, of voor de dinerpauze, ook door een aantal van uw raadsleden worden rondgeleid door de bestuursvleugel. Dames en heren, aan de orde is de vaststelling van de agenda voor vandaag. Heeft iemand van u daar opmerkingen over? Of dat gaan we zo doen? Ja? Dan de verslagen van het raadsplein van 17 februari 2011. Er was één wijzigingsvoorstel en dat is verwerkt, dus we kunnen het verslag zo vaststellen. U bent akkoord. Dan hebben we de lijst van ingekomen brieven en stukken ter afhandeling. De fractie van de HAP heeft gevraagd om een afschrift te krijgen van de beantwoording die het college gaat doen op de brief 8460 in zaken het WOP-verzoek van de tennisclub De Kikkers. En dat zal gebeuren. Dat zijn de opmerkingen naar aanleiding van de ingekomen stukken en brieven en die worden vervolgens afgedaan zoals het presidium u heeft voorgesteld. Ben ik toe aan het vragenuur van de zijde van onze inwoners. En daarvoor heeft mevrouw Pasmooi de gelegenheid gevraagd. Zij heeft de gelegenheid namens Natuur in Nieuwemeer. En u weet, er zijn 5 minuten spreektijd. Er is 5 minuten spreektijd voor u.
En die gaat in?
En die gaat in zodra de griffier het knopje heeft ingedrukt en u uw papier heeft gepakt. Ja. U heeft het woord, mevrouw.
Ja. Oh, ze zijn dus nu al ingegaan. Oké. Ben ik goed te verstaan? Ja? Oké. Zo, even zo? Oké, goed. Ik had gehoord van deze mogelijkheid om als bewoner, als inwoner van de Haarlemmermeer, zal ik dan maar even zeggen. Ik woon in Nieuwemeer om deze mogelijkheid te gebruiken. Ik weet niet precies wat het voor jullie betekent, maar voor mij betekent het dat ik even publiekelijk iets kan uitspreken. En dat vind ik heel prettig. Met dank daarvoor dat dat mag. Ik wil het globaal houden. Ik wil dus niet met allerlei voorbeelden komen of onderbouwingen. Dat maakt misschien mijn betoog wat abstract, met excuses daarvoor. Maar ik zie jullie ervoor aan dat jullie dat wel kunnen handelen. Ik zou het over een heleboel onderwerpen... Ja, lukt dat? Oké. Ik zou het over een heleboel onderwerpen kunnen hebben. Want er is veel wat mijn hart heeft. Muziek, scholing, milieu... Samenleven, in de grootste, ruimste zin van het woord. Eigen verantwoordelijkheid nemen, nadat je hem ook echt gezien hebt. Maar ik wil dus nu vanavond aan jullie laten weten dat ik het over natuur wil hebben. En eigenlijk moet je dan definiëren wat is natuur. Hè? De definitie bepaalt een beetje of jullie mij begrijpen. Nou, voor mij is natuur al het groen daarbuiten. Groen daarbuiten. Met alles wat daarin leeft. Zowel dier als plant, dood als levend. En ik denk dat dat een eigen waarde heeft. En dat die eigen waarde moeilijk in te schatten is en moeilijk te bevatten voor een heleboel mensen. Omdat over het algemeen de waarde wordt afgezet tegen andere bekendere waarden, zoals de economische, de amusementswaarde. En dat soort dingen. Nou, dat heeft natuur niet. Het heeft een eigen waarde, namelijk haast een parallel universum. Ik denk dat het een intrinsieke waarde heeft en ik denk dat het een toegevoegde waarde heeft. En daar zit ook meteen het mooie aan. Je kunt het dus ook een beetje invullen zoals je zelf wil. Maar ik kan me niet voorstellen dat er iemand hier is die zegt dat hij zonder natuur kan. Dat denk ik niet. Ik maak me dus zorgen om die natuur. En iets in de nabije omgeving van ons heeft mij doen besluiten om deze toch al wat enge stap te zetten om voor jullie hier te staan. Ik zal dus nogmaals niet benoemen wat dat is, maar ik maak me daar zorgen over. En ik maak me daar zorgen over op individueel niveau, dus op individuniveau. En dan heb ik het met name natuurlijk over dieren, want die kunnen daadwerkelijk, zoals wij weten, pijn hebben. Ik spreek een beetje ook vanuit de hoofden van mijn vak, dus ik denk dat ik daar wel toe gerechtigd ben. En ik maak me ook wat zorgen over populatie, op populatieniveau. Dat is niet mijn vak, dat is meer biologie. Maar toch, die twee niveaus waren mijn zorgen. Want over het algemeen wordt nog steeds economisch belang voorrang gegeven. En ik denk dat dat dom is. En ik denk dat dat kortzichtig is. En ik denk dat dat uiteindelijk minder oplevert dan dat wij misschien wel als mensen zouden willen. Ik denk ook dat je het niet met elkaar kunt vergelijken. Ik denk dat het met appelen met peren vergelijken is. Het is een keuze maken. En ja, je kunt niet alles hebben wat je wil. Dat geldt voor alles in het leven. Het geldt ook voor natuur, economie, milieu, noem het maar op. Ik zou eigenlijk willen, en ik weet dat jullie me dat niet kunnen geven, maar ik wil het wel uitspreken. Ik zou willen dat duidelijk is. Dat, en zo langzamerhand wordt dat denk ik ook wel eens tijd. Er wordt al, zolang als ik leef, en dat is toch al een halve eeuw, wordt er gepraat over milieu en over natuur. Mijn vader was een van de mensen die betrokken was bij het eerste congres van Rome. En hij zei altijd, Nicky, de wereld gaat niet onder aan, noem het maar op, maar gaat onder aan milieuvervuiling. En dat was in de jaren 70, begin van de jaren 70. De conventie van Rome heeft daar een uitspraak toen over gedaan. Dus dat is me altijd bijgebleven. En ik maak me een beetje sterk altijd voor de zwakkeren. En in principe niet alles van waarde is weerloos, met dank aan Lucebert. Maar veel zonder stem is weerloos. En eigenbelang wint daar vaak bij. Dus ik denk dat het zo langzamerhand tijd wordt dat we beseffen dat natuur belangrijk is. Dat alles wat daarin leeft belangrijk is. En dat vermeend economisch belang, want het is vaak vermeend en niet daadwerkelijk voor een handvol mensen, vaak niet meer dan dat, dat dat niet altijd de bovenhand hoeft te krijgen, dat het niet altijd hoeft te winnen. En als laatste nog, ik woon schuin tegenover het bosplan. Natuur en recreatie is echt niet hetzelfde, hoe graag we dat misschien ook willen. Maar het zijn echt dingen die elkaar fors kunnen bijten. Ik hoop dat dat ook duidelijk is en dat rust en leefruimte voor iedereen van belang is. Mens, dier en plant. Dat was het zo'n beetje. Dank u.
Keurig 5 minuten, mevrouw.
Dus, fijn zo.
Ja, mevrouw Berk wil een vraag aan u stellen. Gaat u gang.
Wie?
Mevrouw Berk van GroenLinks.
Oh, hallo. Dank u wel. U zei van ik hou het abstract, maar ik zou het fijn vinden als u 1 of 2 voorbeelden zou willen noemen waarvan u graag zou willen dat de gemeente of de gemeenteraad, want die spreekt u nu toe, daadwerkelijk iets mee zou gaan doen. Ja. Kunt u daar 1 of 2 voorbeelden van geven?
Ja, dat kan ik wel, zonder dus de schijn van volledigheid daarmee te willen wekken. En ik denk dat u zelf ook wel een heleboel voorbeelden in uw eigen omgeving heeft. En dan wil ik toch een beetje linken, ik wil het bijeen houden, en dan wil ik het linken aan handhaving. Het volgende is het geval, bij ons achter, ik woon aan de Nieuwe Meerdijk, heeft een hele grote economische speler in de Haarlemmermeer, namelijk Schiphol. En ik zeg dat hier met de nodige respect, maar niet met een buiging, heeft besloten om daar een golfbaan aan te leggen. En een beetje de structuur van het gehele gebied te veranderen. Het betekent dat zowel op individueel als op populatieniveau, met name de vogels, weet ik dan wat van, in de knoei zijn gekomen. Momenteel bevindt, ik weet niet of u de situatie kent, maar de bovenlandjes, dat is zeg maar de bufferzone tussen de dijk, is oud land, is oud leuk land, tussen de dijk en de Koekoekslaan. die een onderdeel moet worden van de groene as. Denk ik, want dat is eigenlijk nog niet eens zo heel duidelijk voor mij. Daar is bestemming natuur gepland. En er wordt van alles gedaan. Ik ben uw naam kwijt, mevrouw, maar er wordt van alles gedaan, behalve natuur laten. We hebben geprobeerd, dat zijn een aantal bewoners van de Nieuwe Meerdijk, om handhaving daarop te zetten, want er ligt namelijk gewoon een bestemmingsplan. En soms ben ik daar niet zo blij mee, maar in dit geval wel. Maar wat blijkt nou? Volgens de gebiedsmanager is de gemeente Haarlemmermeer, en dit zeg ik zonder ironie, niet zo gewend aan natuur. Dus hoe moeten we dat in godesnaam handhaven? Dus dan handhaven we maar niet. En dat betekent dat er op dit moment behoorlijk wat natuur verdwijnt. En eerlijk gezegd, waarom is het zo belangrijk om dit te berde te brengen? Als het weg is, lieve mensen, dan is het ook echt weg. Zonde, doodzonde. Dat is een voorbeeld. Alsjeblieft.
Ja, dank u wel. Meneer Meijer van Forza heeft ook een vraag in u.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben een fervent golfer.
En, waar ben je?
Een fervent golfer. Ik ben hier.
U bent een fervent golfer.
Ja,
iedereen moet een hobby hebben.
Zo is het.
Zeker.
Ja. En, ik was eerst jager van, maar goed, dat was iets anders. En ik loop regelmatig op een golfbaan en ik moet regelmatig wachten voor vogels die daar gewoon zitten. En ook eenden die overkruipen en andere diersoorten. Dus ja, ik snap niet zo goed waar het over heeft. Kijk, als daar nou flatgebouwen gebouwd zouden worden, maar een golfbaan is prachtig. Volgens mij is het ook groen en veel natuur. Dus en die vogels gaan daar echt niet voor weg, hoor.
Ja, nou dat is. Ja, is dat een vraag?
Nee, dat ben ik met u eens. Dat is niet een vraag, dat is een constatering. U hoeft daar niet op te reageren.
Nou, ik wil er wel op reageren, want ik wil het een beetje uit. Ik wil een beetje uit deze sfeer trekken, meneer. Ik vind uw stropdas heel mooi. Maar wat u zegt, niet zo. Ik wil het een beetje uit deze sfeer trekken. Want dit nou precies maakt dat we. Dat we dit soort dingen niet zo serieus nemen. En ik denk dat het van belang is dat we het wel serieus nemen. Meneer, ik ben in voor een geintje. Maar niet als het ten koste gaat van levens, ongeacht of dat dier, mens of plant is. En u zegt, het maakt niet zoveel uit, de golfbaan. Ik wil u met alle liefde wat vertellen over de ecologie op een golfbaan. Ik wil u met alle liefde wat vertellen over bijvoorbeeld, ik noem maar een kleine dwarsstraat, de mollenbestrijding op een golfveld. Ik vind het heel fijn dat u zo'n extensieve sport in Nederland zo prachtig kunt bedrijven. Want in Nederland hebben we erg veel golfbanen. Dat heeft erg veel. Dat heeft niet zoveel met natuur te maken. Dat heeft niet zoveel met natuur te maken. Als u zich daarover zou inlezen, dan zou ik dit u allemaal niet hoeven te vertellen. U mag van mij doen wat u wilt. Maar doe niet alsof golfbanen natuur zijn, alsof u zo aardig bent om te wachten voor een vogel. Want ik vind dat die vogel meer recht heeft op dat plekje dan u, want u heeft ook nog een keer een huis met een tuin. Dus ik zou zeggen, ga minigolven in uw eigen tuin, alsjeblieft.
Ja, dank u wel, mevrouw. Zijn er nog meer vragen? Dat is niet het geval. Dank u wel voor uw bijdrage, mevrouw Pasmooi. Vragen aan het college? Is niet het geval. Dan ga ik over naar de vragen in de actualiteit en rondvraag van uw raad. Als eerste de fractie van Trots over toename van criminaliteit in het winkelcentrum Bad Hoeverdorp. Gaat u gang, meneer Spijker.
Dank u, voorzitter. Op het Lorensplein is geen sociale, nog uitvoerende controle op de hangjongeren. Afgelopen donderdag 17 maart waren er 10 hangjongeren aan het lastigvallen op het Lorensplein. De politie is gebeld, op dat moment zou men onderweg zijn, maar na anderhalf uur was er nog steeds geen agent langs geweest. Het oude pand van een verzekeraar boven de winkels op het plein, dat al lang leeg staat, wordt nu gebruikt voor blowen en drinken. De jongeren klimmen op het dak en gaan door de opengebroken deur naar binnen. Dit is nu een clubhuis voor jeugdcriminaliteit geworden. Elke ochtend moeten de winkeliers hun ruiten schoonmaken, hoeveelheden kapot flessen en wietbeuken opruimen. Of vegen. Diverse etalageruimen hebben het al moeten begeven. Er wordt tegen de winkels aangeurineerd. Ook zijn er onlangs de ramen van diverse auto's ingeslagen. De situatie van overlast en vandalisme neemt toe tot onacceptabele vormen. Alle ondernemers zien de straatcoaches niet langskomen. Ook is het duidelijk dat deze straatcoaches niet handhavend optreden, maar de randjongeren alleen maar even wegsturen. Je mag niet bij elkaar zijn. De situatie dreigt uit de hand te lopen en wij pleiten voor concrete acties. Trotsen is dan ook een voorstander van de plaatsen van camera's ter plaatse. We hebben een paar vragen aan de portefeuillehouder. 1. Wat is het beleid voor de politie bij melding van overlast op het Lorensplein? Wordt er ook werkelijk opvolging aangegeven? Hier maak ik een verschil tussen enkele jongeren die staan te chillen en de randjongeren die werkelijk overlast veroorzaken. 2. Kunnen de straatjongeren, de straatcoaches ook werkelijk handhavend optreden op de hotspot? 3. Waarom komt er geen cameratoezicht op het plein zelf? En 4. Welke concrete acties kunnen er nu worden ondernomen om de jongerenoverlast te stoppen? Dank u wel, voorzitter.
Dank u zeer. Ik kan u melden dat naar aanleiding van de melding op 17 maart er wel degelijk politieoptreden is geweest. Er zijn ook 2 jongeren aangehouden. Er is geen constatering van het overtreding van het verbod op alcohol geweest. Maar er was wel aanleiding tot aanhouding. En het past in het beleid wat we ook voor deze plek hebben afgesproken. Dat er op meldingen met snelheid gereageerd wordt. Zowel door de politie als door onze medewerkers van handhaving en toezicht en de straatcoaches. De straatcoaches hebben ook de mogelijkheid om op te treden en te verbaliseren als er een overtreding is van het alcoholverbod. Nog niet allemaal, want ze moeten daar ook de BOA-bevoegdheid voor hebben. Maar het opleidingsprogramma voor de straatcoaches voorziet daarin en een aantal hebben dat al wel. En dan wordt er ook concreet opgetreden. Waarom geen cameratoezicht? Omdat wij van mening zijn dat met het pakket aan maatregelen wat we hebben en met de inzet van de betrokken partijen, meerwaarde, gemeente en onze eigen toezicht, de toezichthouders van de politie en van de gemeente, wij voldoende mogelijkheden hebben om ook de problematiek bij het Lorensplein aan te pakken. Er is in dit geval ook een aanschrijving uitgegaan naar de eigenaar van het pand waar u van zegt van daar is eigenlijk een clubhuis nu ontstaan. Dat is niet de bedoeling, dat mag ook niet. Wij hebben als gemeente de voorzieningen weggehaald waardoor het voor jongeren wat makkelijk was om bij het pand te komen. Want ze konden op een makkelijke manier op het dak klimmen. De eigenaar is aangeschreven om voorzieningen te treffen dat het pand ook niet meer illegaal betreden kan worden. Dat is ook in zijn belang. Daar gaan we ook toezicht op houden dat hij dat snel doet, anders dan gaan we dat, die aanschrijving omzetten in een handeling van de gemeente op zijn kosten. De ouders van de groep, voor zover bekend, worden aangeschreven. Dat is ook onderdeel van ons beleid, dus wij organiseren de ouderbetrokkenheid. En er wordt voor het gebied, gelet op de gezamenlijke aanpak, ook een bewonersavond georganiseerd op 7 april. En ja, dat is passend in de aanpak zoals wij die voor deze prioritaire plekken hebben. En cameratoezicht, als ondernemers dat voor hun eigen voorziening gericht op de eigendommen van de onderneming zelf doen kan, aanleiding voor cameratoezicht publiek is er wat mij betreft niet. Gaat u gang.
Ik ben blij met de genomen maatregelen. Dat is in ieder geval een hoopvolle situatie. Dank u wel.
Anderen? Dat is niet het geval. Dan heeft de fractie van GroenLinks gevraagd vragen te mogen stellen, mede namens D66 en Forza, in zaken het contract met de dierenbescherming en de dierenambulance. Wie van u? Mevrouw Berk, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. Allereerst moet ik even zeggen dat de fractie van D66 besloten had om deze vraag niet mede in te dienen. Dus bij deze. De vraag van GroenLinks gaat over, vooral als eerste over het persbericht. In het persbericht dat door de wethouder is uitgegeven, laat de gemeente weten dat het contract met de dierenambulance Haarlemmermeer niet wordt verlengd, omdat de gemeente van mening is dat Stichting Dierenambulance de dieren niet juist zou behandelen. Uit de briefwisseling die wij als raad gekregen hebben, blijkt echter dat de gemeente heeft aangegeven dat het contract niet verlengd zou worden als de Stichting Dierenambulance Haarlemmermeer het contract en de brief niet op tijd zou terugsturen ondertekend. Als zij dit voor vrijdag hadden gedaan, hadden zij gewoon het contract gehad. Dus GroenLinks wil graag weten van hoe kan deze reden opeens wijzigen? En GroenLinks wil ook weten hoe de wethouder erbij komt om een dergelijk persbericht zo uit te brengen, waarbij toch een vrijwilligersorganisatie de afgelopen jaren hard hun best hebben gedaan voor deze gemeente, op deze manier in een kwaad daglicht wordt gesteld. Dat was de eerste. De tweede is dat deze dierenambulance al enige jaren zorgt voor het vervoer van de dieren. Waarbij onderling altijd de ritten verdeeld werden tussen de dierenambulance Haarlemmermeer, de vogelopvang Lisse en de koeriersdienst van de dierenbescherming. Nu eist de gemeente in de briefwisseling op korte termijn dat de dierenambulance Haarlemmermeer al deze ritten op haar konto neemt. Wat neerkomt op een enorme taakverzwaring ten opzichte van de bestaande situatie. Tevens wordt aangegeven dat zij een deel van die ritten, zoals nu gebruikelijk is, niet kan doorberekenen naar het SDO. De ambulancedienst heeft aangegeven richting de gemeente dat dit niet werkbaar is voor haar op dit moment en dat zij ook de financiële middelen hier niet voor hebben, omdat de gemeente de subsidierelatie wil wijzigen. Nu gaat het via declaratie per rit en de gemeente heeft voorgesteld om daar een subsidiebedrag van te maken. Wij willen graag weten of de gemeente zomaar de regels van de samenwerking met deze organisatie kan wijzen en verbreken. Hoort daar niet een opzegtermijn bij, aangezien het wel om een vrijwilligersorganisatie gaat die wel langdurig verplichting is aangegaan om mede de wettelijke taken van de gemeente uit te voeren. Ten derde, razendsnel is er een nieuw contract afgesloten met de dierenambulance of de dierencourier van de dierenbescherming. Heeft u parallel aan de onderhandelingen met de Stichting Dierenambulance onderhandelingen gevoerd met de Dierenambulance Haarlem van de Dierenbescherming, gezien de snelheid waarmee dit nieuwe contract is afgesloten? En gaan zij dit tegen precies dezelfde voorwaarden en kosten doen? En kunt u dan uitleggen waarom zij dat wel voor dat kleine bedrag kunnen doen, wat de Stichting Dierenambulance Haarlemmermeer niet kan? Dank u.
Dank u wel, mevrouw Berk. Het woord is aan wethouder Bak.
Voorzitter.
Meneer Van Dijk, ja. U heeft nog aanvullende vragen, want ik had begrepen dat u samen de vragen stelde.
Ja, dat klopt deels. De vragen die GroenLinks gesteld heeft, was samen. En ik heb een aantal aanvullende vragen.
Oké, nee, dan heeft u het woord. Gaat uw gang.
Ja. Ik had er een aantal. Ik wil de vraag nummer 3 en 4 even voor de wethouder. Die wil ik nu even intrekken, omdat het anders te veel wordt. Mijn eerste vraag is, de wethouder laat in een persbericht weten dat medewerkers van de dierenambulance dieren niet goed zouden behandelen. Is de wethouder van mening dat er sprake is geweest van dierenmishandeling? Zo ja, waarom dan geen aangifte bij de politie? En waarom biedt de gemeente de dierenambulance Haarlemmermeer tot verleden week toch een contract aan die ze uiteindelijk niet hebben ondertekend? De volgende vraag, voorzitter. De wethouder uit forse beschuldigingen over het functioneren van de dierenambulance. Heeft de wethouder harde en onbetwiste en onweerlegbare bewijzen van dergelijke misstanden die niet uit derde hand of slechts één bron komen? Op welke wijze heeft de wethouder aan waarheidsvinding gedaan? Op 17 februari 2001 heb ik met de wethouder namens 4 partijen een gesprek gehad. In dat gesprek heb ik onder meer met de wethouder onze wens besproken dat de wethouder achterstallige betalingen zou doen aan de dierenambulance. Zij hadden immers vanaf december geen geld meer gehad van de gemeente. De wethouder had beloofd dit te doen. Nu blijkt dat er alleen nog maar een betaling is gedaan voor de maand december en de maanden daarna niet meer. Dus onze vraag is de wethouder bereid om nog tegemoet te komen aan onze wens? Dus al het werk wat de dierenambulance Haarlemmermeer gedaan heeft voor de gemeente te vergoeden. Mijn laatste vraag, voorzitter. Voor zover mijn fractie bekend is er geen dierenwelzijnsbeleid in onze gemeente. In de raadsvergadering van 2 september 2010 heeft de heer Tuning van GroenLinks daar ook al vragen over gesteld. Als ik de voorwaarden bekijk die de wethouder heeft gesteld aan de dierenambulance Haarlemmermeer, dan vraag ik me af waar deze vandaan komen. Het lijkt me dat daar op zijn minst beleid of een visie op dierenwelzijn aan de grondslag moet liggen. Want de discussie tussen de gemeente en de dierenambulance is wat ons betreft niet alleen een financiële kwestie of een kwestie van hoe dieren worden behandeld, maar is er een veel fundamentelere kwestie aan de orde, namelijk de kijk en visie op wilde dieren in de natuur in onze gemeente. Men kan wilde dieren als meerkoeten, mussen en duiven bezien als onderdeel van de voedselketen van dieren in onze gemeente, terwijl de visie van bijvoorbeeld de dierenbescherming en nu dus ook kennelijk van de gemeente is dat er met elke mus of meerkoet die tegen een lantaarnpaal is opgevlogen naar een dierenarts gegaan moet worden, of op zijn minst naar de vogelopvang in Lisse moet worden gebracht. Mijn fractie is van mening dat deze principiële discussie vooral hier in de Raad moet plaatsvinden en dat dit moet leiden tot een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. En ik wil daarom de wethouder vragen of hij met ons de noodzaak ziet tot standkoming van deze discussie in de Raad en de daaruit voortvloeiende dierenwelzijnsbeleid. Dank u, voorzitter.
Dank u wel. Het woord is aan wethouder Bak.
Voorzitter, laat ik beginnen met de vragen die mevrouw Berk gesteld heeft. En mocht ik, ja, want het zijn er veel geweest, er een vergeten zijn, dan hoor ik dat wel voor u. Prima. U zegt, in het persbericht staat geen goede behandeling. En elders wordt gesproken over het niet willen tekenen van de brief. Die twee hebben wel degelijk een relatie met elkaar. Wat wij wensten namelijk was dat... In de brief hebben wij de voorwaarden geformuleerd waaronder wij menen dat dieren behandeld moeten worden. En wij wilden daar afspraken over maken met de dierenambulance. En een van de voorwaarden daarvoor was dat ze de brief daarvoor terugstuurden. Zodat we daar ook overeenstemming van hadden. Dat hebben ze dus niet gedaan. Die brief hebben ze niet teruggestuurd. We hebben ze weliswaar nog een keer in de gelegenheid gesteld om alsnog die brief te sturen en zij voldeden daar niet aan. Dat is de reden geweest dat wij toen de relatie, uiteraard wel met een voorgeschiedenis vanaf voorjaar 2010, dat we de relatie verbroken hebben. U zegt, er is geen sprake, want ik doe ze denk ik ook niet in de juiste volgorde, maar er zou sprake moeten zijn van een opzegtermijn, hè, want het is, ze zijn verplichting aangegaan. Ja, het kan niet als een donderslag bij heldere hemel zijn gekomen voor de dierenambulance. Want dit hele traject, wat nu eindelijk heeft geculmineerd in de situatie zoals die nu is, die loopt al vanaf 2010. Er zijn meerdere gesprekken geweest, pogingen tot gesprekken geweest. Uiteindelijk, naar aanleiding van de brief van december, is de ambtenaar dierenwelzijn is naar de dierenambulance toegegaan, heeft daar een gesprek gevoerd en is tot zijn grote verbijstering, want het was hem nog niet eerder overkomen, zei hij, buiten de deur gezet met de mededeling, vertel Bak maar dat we dit niet gaan doen. Dat is een hele lastige, want we hadden wel voorwaarden gesteld. Door niet te tekenen uiteindelijk, ja, hebben ze het over zichzelf, hebben ze dat afgeroepen. U zegt... U moet, terwijl er werd gesproken met de dierenambulance, al contact zijn geweest met Haarlem. Nou, ik kan u ook zeggen dat dat het geval is. Want er bestond het risico dat de ambulance niet in zou gaan op ons voorstel. En in dat kader heb ik al eerder, pakweg anderhalve maand geleden, gekeken naar een tijdelijk alternatief. Ik moet u ook zeggen, toen we eindelijk het bestuur hier aan tafel hadden, had ik ook de bedoeling... aan de hand van alle ervaringen die we inmiddels hadden, om de mededeling te doen dat we de stekker eruit zouden trekken. De nieuwe voorzitter heeft gezegd, laten we dat nou niet doen. Ik ben hier nu als voorzitter en degene die dat tot op heden was, die heeft daar niets meer over te zeggen. Ik heb ter plekke toen besloten om toch nog de dierenambulance een kans te geven om verder te gaan. Nou, dat is allemaal niet gelukt. Een dag later, nadat we afspraken hadden gemaakt, even los van de brief die niet terugkwam, waren de eerste meldingen er alweer van dieren die niet goed opgevangen waren. Ja, in het kader daarvan had ik al eerder gelet op de ervaringen gesproken met Haarlem. En ik moet u zeggen, had ik dat niet gedaan en was er zo'n calamiteit ontstaan, dan had u mij veel kunnen verwijten. Want dan hadden we nou met een toch vrij hopeloze situatie gezeten. U zegt, we willen het contract met Haarlem willen we zien om te controleren of daar dezelfde afspraken in staan. Nou, ik kan u zeggen, de ambulance in Haarlem krijgt dezelfde overeenkomst voorgelegd. En uiteraard gaat een afschrift naar de raad. En als u wilt, kunt u ook nog een afschrift krijgen van de overeenkomst met de ambulance Haarlem en meer. Want dan kunt u ze één op één met elkaar vergelijken. Ik weet niet of ik het goed hoorde, maar ik dacht ook nog iets over de looptijd of gehoord te hebben. Het gaat in ieder geval met in Haarlem gaat het om een tijdelijke noodoplossing. En voor 2012 zijn er nog geen beslissingen genomen, maar is het de bedoeling dat daar wel aanvullend wat gebeurt? Het is niet de bedoeling dat het daar blijft, want daar heeft de dierenbescherming de capaciteit niet voor. Heb ik al uw vragen beantwoord, mevrouw Berk? Nou, anders hoor ik dat zo meteen wel. Fortse heeft het me wat eenvoudiger gemaakt, want die heeft de vragen op papier gezet en die zijn ook net ook voorgelezen. Dat waren vrij lange vragen, dus laat ik nou volstaan met de beantwoording, want als ik die opnieuw moet voorlezen. Het eerste was over de dieren zouden niet goed zijn behandeld en of er sprake is van dierenmishandeling. Nou, ik kan u zeggen, ik ben in ieder geval van mening dat er sprake is van een slechte behandeling. En of dat met opzet is, meneer Van Dijk, dat kan ik niet beoordelen. Een eventuele aangifte bij politie, dat moet een uiterste stap zijn in relatie met een club waar je met een uitvoerende partij. Tot het laatste moment, nogmaals, heb ik geprobeerd om het bestuur van de dierenambulance te bewegen, akkoord te gaan met onze eisen rond kwaliteit. En die eisen zijn niet door ons bedacht, maar die vloeien uit de wet voort. Eisen die ook gebaseerd zijn op de richtlijnen van de dierenbescherming. U zegt, ik uit forse beschuldiging heb ik harde en onbetwiste onweerlegbare bewijzen en dergelijke. Nou, de aanleiding voor het opstarten van het hele proces over de kwaliteit bij de dierenambulance, dat was een brief van de regionale dierenbescherming, die is al van een hele tijd geleden. Maar ik ben niet afgegaan op één incident, maar ik heb diverse klachten gekregen over de wijze waarop de dierenambulance Haarlemmermeer met gewonde dieren omgaat. En ik moet u zeggen, op 13 maart 2011 was er weer een dergelijk incident met een zwaan. En dat was dus nadat we gesproken hadden met elkaar. En ik moet u zeggen, dat is ook door de voorzitter van de ambulance, mevrouw Pronk, is dat toegegeven en bevestigd in een mail. Ik neem even een slokje water. Ja, u heeft een gesprek gehad namens vier partijen, ging over achterstallige betaling. Ben ik bereid? Natuurlijk. Tot 22 maart 2011 zal de dierenambulance Haarlemmermeer zal ze betaald worden. December is betaald, ik heb nagetrokken. De nota voor januari, die is ook gecontroleerd op de declaraties. Die is vrijgegeven voor betaling. Februari moet nog komen. Dan heeft u een heel lang verhaal over dierenwelzijnsbeleid en of je dat nou alleen moet doen voor knuffeldieren of voor wilde dieren. Ik zeg het maar even in mijn eigen eenvoudige bewoording, u bent het gewend van me. Daar geef ik nu een antwoord op. Haarlemmermeer voert een dierenwelzijnsbeleid dat voortvloeit uit onze wettelijke taken. En ik moet u zeggen, het is niet onze ambitie om naar uitvoeriger dierenwelzijnsbeleid op in te zetten. En in de brief van 8 december, die aan de Raad gesteld is naar aanleiding van vragen, die gesteld zijn, schriftelijke vragen, hebben we ook aangegeven dat we in onze kwaliteitseisen willen aansluiten bij de eisen die de dierenbescherming stelt. Nou, u doet een hele oproep, u heeft het net ook aan de Raad, heeft u het voorgelezen. Ik moet u zeggen, mijn voorganger, die heeft in 2009, geloof ik, is dat geweest, getracht een aparte nota te formuleren, van de grond af te krijgen. Hij heeft daarvoor dierenwelzijnsorganisaties uitgenodigd. Hij heeft ook de Raad uitgenodigd. En ik moet u zeggen, die dierenconferentie die is toen gecanceld wegens een volstrekt gebrek aan belangstelling. Dat is dus niet gelukt. Dus ja, of er nou zo'n behoefte aan is, dat weet ik niet. Dit waren in ieder geval mijn beantwoordingen, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Reactie? Mevrouw Berk en dan mevrouw Steffens of meneer Tuning? Ja? En u ook, meneer, natuurlijk. Namens GroenLinks, meneer Tuning?
Nou, ik heb één vraag. Misschien moet eerst de vraagstelster eerst reageren, dat ik in de tweede termijn misschien...
U weet...
Nou, wat mij opvalt is dat de wethouder zegt nu... Nee, laat ik het anders inleiden. In september heb ik hem inderdaad, zoals meneer Van Forza zei, heb ik de vraag gesteld, komt u met dierenwelzijnsbeleid? Toen was het antwoord ja. Nou vonden wij het wat lang duren, dus we hebben hem keurig de gelegenheid gegeven om dat te ontwikkelen. Maar nu hoor ik de wethouder zeggen dat hij helemaal niet voornemens is om beleid te maken. Dat is voor ons nieuw. Dus dan kan ik hem opnieuw de vraag stellen waarom u dat dan vindt. Maar het is gek dat als u in september A zegt, in die tussentijd bent u tot één keer gekomen en bent u het helemaal niet meer verpland, dat u ons daar helemaal niet van in kennis heeft gesteld.
Haal ik de gelegenheid, wethouder, om te reageren. Ik ga even naar mevrouw Berk en dan naar de heer Van Dijk en dan mevrouw Steffens.
Dank u, voorzitter. Ik wil even ingaan op het feit wat u zei over het niet verlengen van het contract. Uit de brief die teruggestuurd is door de dierenambulance is duidelijk te lezen dat zij akkoord gaan met uw kwaliteitseisen, maar dat bij hun alleen het probleem van de financiën speelt. Zij geven aan dat zij de ritten graag willen doen, maar dat ze dat niet voor het geld kunnen doen wat u stelde. We hebben het hier over een vrijwilligersorganisatie die tot voor kort, tot eigenlijk december 2010, werkte op declaratie achteraf. Nu zitten we 3 maanden in 2011 en u suggereert dat er al een heel traject was waarbij er geen enkele mogelijkheid was om te komen tot een overeenkomst. Het enige punt wat volgens ons nog speelde was het feit dat er uitgezocht moest worden, klopt het dat de dierenambulance het inderdaad niet voor dit geld kan doen? En ik vind het dan erg kort door de bocht dat u A zegt van, wij vonden dat we dit al genoeg doorgesproken hadden. Dus wat dat betreft ben ik het niet eens met uw antwoord. En u suggereert nog steeds in het persbericht dat de reden van de opzegging was, namelijk het mishandelen van dieren of niet goed verzorgen van dieren, terwijl het dus in feite gewoon een financieel punt was. Ik vind dat heel jammer. Dan zegt u vervolgens van, We hebben meldingen van dieren die niet goed opgevangen zijn. Wat wij terug hebben kunnen vinden zijn die meldingen vooral gedaan door de organisatie die nu vervolgens het nieuwe contract heeft. U zegt van als ik dit niet had gedaan dan hadden wij in een hopeloze situatie gezeten. Nee, want de dierenambulance Haarlemmermeer heeft altijd aangegeven dat zij gewoon doorgaan met uw werk, met hun werk. Dus als u niet onmiddellijk de stekker eruit getrokken had en niet gelijk overgegaan was naar de dierenambulance van de dierenbescherming, was de situatie in de Haarlemmermeer gewoon gelijk gebleven. Ik wil graag horen hoe u daar tegenaan kijkt.
Meneer Van Dijk.
Ja, voorzitter, dank u. Ik ben in ieder geval wel blij met het antwoord van de wethouder. Hij geeft duidelijk aan dat de reden waarom de dierenambulance het contract niet heeft gekregen, namelijk ligt in het feit dat ze het niet hebben getekend. En niet dat er sprake zou zijn van slecht behandelen van dieren. Dat is ook, denk ik, conform de realiteit en ook wat we uit de brieven lezen. Ik zou dan wel willen van de wethouder dat er een rectificatie of een excuus richting de dierenambulance gaat. Want zij moeten gewoon verder in deze gemeente. En dan misschien wel zonder subsidie van de gemeente. Maar er zijn nog voldoende instellingen en organisaties en personen die wel de dierenambulance steunen. En de vrijwilligers van de dierenambulance nog heel graag hun werk zouden willen doen. Dus ook gezien dat zou ik dat echt van de wethouder vragen of hij bereid is om dat te willen doen. En verder denk ik ten aanzien van mijn pleidooi voor dierenwelzijnsbeleid sluit ik me aan bij de heer Tuning. En ik denk dat het wel belangrijk is dat dat er komt, zodat het duidelijkheid zal verschaffen over wat je ook van de partners mag verwachten en dat er een duidelijke visie is op het dierenwelzijnsbeleid. Dank u.
Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, ik wist natuurlijk niet dat meneer Tuning zou zeggen wat hij heeft gezegd en ik wil dat onderschrijven. We hebben het er hier niet alleen dat moment, maar al vaker over gehad dat dierenwelzijnsbeleid hoger op de politieke agenda zou moeten komen. Inderdaad heeft voorganger van meneer Bak daar op een start mee gemaakt. Die werkconferentie met de maatschappelijke partners was in ieder geval door een aantal partijen zeer zeker gewenst. Daar was ook een zeer zeker belangstelling voor. Maar inderdaad misschien onvoldoende om het in die vorm uit te werken. Ik wil wel namens de fractie van de HAP aangeven dat wij het belangrijk vinden dat de Raad de kaders gaat bepalen voor het dierenwelzijnsbeleid. En het kan zo zijn dat de portefeuillehouder nu een andere mening heeft dan dat hij een half jaar geleden daarover naar buiten heeft gebracht. Wat ons betreft blijft overeind staan dat het de Raad is die hier kaders voor moet bepalen. En als het college daar niet een voorzet voor zou kunnen of willen geven in de vorm van een startnotitie, dan denk ik dat het aan ons is om daar zelf initiatief in te nemen. Maar ik hoor graag van de portefeuillehouder nu hij dit hoort, en volgens mij leeft dat ook breder dan alleen maar de drie partijen die nu aan het woord zijn geweest, of hij bereid is om alsnog een soort startnotitie op te stellen om dierenwelzijnsbeleid te formuleren. Daarnaast zou ik willen aangeven, voorzitter, ik ga even niet treden in die zaken die door de andere partijen niet naar voren zijn gebracht. Maar het moet me wel van het hart dat datgene wat er in het persbericht heeft gestaan, wat ook wij allemaal hebben ontvangen, in ieder geval bij mij de indruk wekte dat het niet om een financiële kwestie ging. En ik ben nu nog steeds, het is voor mij nog steeds niet duidelijk wat nu de doorslag heeft gegeven. Dus dat zou ik heel graag in de beantwoording van de portefeuillehouder nog even terug horen.
Anderen nog? Het woord is aan wethouder Bak.
Voorzitter, dit ging zo door elkaar heen dat ik heel veel niet opgeschreven heb, dus ik ga proberen het om mijn geheugen te doen. Ik begin bij mevrouw Steffens, want die was de laatste die sprak, want dat zit dan het beste in je geheugen. Dat gaat over wat ook anderen zeiden, over het dierenwelzijnsbeleid. Ja, die toezegging die gedaan is, die ging over de SDO, de eisen van de SDO. Nou, die zijn inmiddels geïnspecteerd en alles is uitstekend bevonden. Bovendien is er natuurlijk wel degelijk eerst sprake van dierenwelzijnsbeleid. Want als je een dierenasiel hebt, je hebt ook nog een dierenambulance, want dan hebben we afscheid genomen van de oude. Er is onmiddellijk voor gezorgd dat er een nieuwe komt. En we vinden ook nog eens een keer aansluiting bij de kwaliteitseisen, zoals die door de Dierenbescherming Nederland worden gesteld. Nou, dan heb je dus, dan is er sprake van het dierenwelzijnsbeleid. Of je moet daarboven heel andere dingen willen doen. En ik moet u zeggen, het college is dat in ieder geval niet van plan. Meneer Van Dijk vroeg of de mogelijkheid bestond om excuses aan te bieden aan de vrijwilligers van de dierenambulance. Nou, ik moet u zeggen dat de vrijwilligers van de dierenambulance zijn niet geblameerd. Dus hoeven we ook geen excuses aan te bieden. Sterker nog, en ik wil het hier nog een keer herhalen, de vrijwilligers worden uitgenodigd om contact op te nemen met Haarlem. Omdat zij, en uiteraard is het wel aan de instelling daar om dat te doen. om daar hun vrijwilligerswerk verder uit te voeren. U zegt ook nog, ik ben blij te horen dat het niet gaat omdat ze dieren slecht betaalden, maar omdat er een brief niet verstuurd is. Al die dingen die schijnen in elkaar te verknopen nu de discussie die hier loopt. Uitgangspunt bij het hele verhaal is niet geweest de financiën, maar is het dierenwelzijn geweest. Het dierenwelzijn kon niet gegarandeerd worden. Waarom die brief en het ondertekenen van de brief? Omdat in die brief precies werd geformuleerd wat de eisen zijn die wij stellen aan een organisatie die het dierenwelzijn moet uitvoeren. Dus hoe een dierenambulance zich dient te gedragen. Het had alles te maken met het welzijn. Ja, mevrouw Berk zegt, het bedrag daarvoor was te laag en hoe ben je eraan gekomen? Het bedrag wat ze in hun contract hebben gekregen, want we wilden een normale subsidierelatie aangaan en af van het declaratiestelsel. Dat was dat de declaraties over het jaar 2010 zijn gecapitaliseerd en dat die als een lump sum zijn aangegeven. Wij hebben zo vreselijk aangedrongen op het tekenen van die brief, omdat we de zekerheid wilden hebben dat ze zich ook verbonden voelden aan de kwaliteitseisen. We hebben zelfs gezegd tegen de voorzitter, als u tekent, kunt u hier komen aan tafel en kunnen we over al die uitvoeringszaken kunnen wij een gesprek met elkaar voeren. Dat gaat ook over bijvoorbeeld kosten die ze zouden moeten maken bij een dierenarts. Men wilde geen contact met de SDO, daar zitten allemaal persoonlijke problemen schijnen daar te zijn. In de privéarts, daar loopt overigens een dierenarts rond, daar hadden ze het dier aan voor kunnen leggen. Nou, dat deden ze om hemoverende redenen, niet die ik net noemde, maar wij waren bereid over al dat soort problemen te praten. Voorwaarde was wel, maar nu ga je na een discussie die we zo lang met elkaar voeren. Want we hebben gesprekken gehad met de dierenbescherming, met de SDO. Ook de dierenambulance was uitgenodigd. De vrede is getekend tussen de twee eerste partijen. Samenwerking is optimaal en de dierenambulance onttrok zich er steeds aan. Een periode vanaf juli 2010 tot nu moest tot een einde komen. En dat doe je door je akkoord te verklaren met de voorwaarden zoals de gemeente die stelde. De dierenambulance wenste dat niet te doen. Voorzitter, ik heb het idee dat ik de vragen beantwoord heb.
Ja, er is niet een mogelijkheid voor een debat, meneer Van Dijk. Ik zou ook mevrouw Berk al willen reageren. Het zijn veel vragen die gesteld zijn. De wethouder heeft gepoogd ze allemaal te beantwoorden. Ik denk dat het aan u is om de antwoorden op verder in te laten werken en af te wegen wat u verder wil. Maar een debat kan nu niet plaatsvinden. Meneer Van Dijk.
Voorzitter, ik wil geen debat. Ik wil alleen vragen aan de wethouder of het mogelijk is om een feitenrelaas aan de raad te overhandigen. Waarin alle afspraken staan, alle onderliggende documenten, zodat wij aan de hand van die feitenrelaas elke fractie afweging kan maken, in ieder geval wij, om te komen tot mogelijk een sessie over dit onderwerp. Want ik was in eerste instantie blij dat u aangaf dat het niet de behandeling van dieren was wat het contract zou niet verlengen. Maar dat trekt u nu weer min of meer terug. Ik wil nu de feiten op tafel hebben.
De wethouder knikt op uw vraag, dus dat gaat gebeuren. En dat is dan ook het einde van dit onderdeel van het vragenuur. Vervolgens is het woord aan de fractie van Forza met een vraag over horeca en zomertijd. Dat is een mooi onderwerp. Meneer Meijer?
Het is een prachtig onderwerp, voorzitter. Dank u. We hadden het er maar druk mee deze week. Voorzitter, bent u met de fractie van Forza het eens dat ondernemers, net als in Zandvoort, dit jaar geen last moeten ondervinden van de wisseling van winter naar zomertijd? Hiermee bedoelen we dan natuurlijk dat de horeca dan eventueel een uur eerder dicht zou moeten, zoals het in Haarlem is besloten. En we willen graag weten hoe de visie is van het college en de portefeuillehouder in deze. Dat was de vraag, voorzitter. Dank u wel.
Wethouder Van Dijk.
Ja, die zomertijd geldt voor ons niet. Anders dan dat je er wel last van hebt de volgende morgen, omdat dan de wekker natuurlijk. Nee, meneer Meijer, het is zo dat in Haarlemmermeer wij in ons horecabeleid en APV het zo hebben geregeld dat tot 2 uur is het deurbeleid, daarna gaat de deur op slot en daarna kan de commerciële horeca gewoon open blijven, want als binnen kan die gewoon doorgaan met schenken. Dat betekent dat om precies 2 uur, dat wees 3 uur is, dus het raakt ze niet. Dus wat dat betreft lopen wij precies in pas met de zomertijdregeling.
Een reactie? Helder. Dan heeft u vragen, de fractie van Forza, over de artikelen in de hoofddorpsoekrant van 17 februari met betrekking tot City of Love en andere zaken. Daar zijn meer vragenstellers over, maar als eerste had de fractie van Forza die vragen. Meneer Meijer?
Dank u wel, voorzitter.
Ja, er is, die vraag is bij ons opgekomen omdat er toch wat tegenstrijdige berichten zijn. Ook met name over de onderzoeken die wel of niet afgerond waren. Nou, de vragen die hebben gestaan in het Hoofddorpse krant van 17 februari jong geleden. En dan citeer ik. Een andere klacht van meneer Beuzenberg is dat de gemeente hem in 2001 heeft beloofd een geschikte plek voor zijn city voor lof te zoeken. Volgens Bezuijen is het ook gebeurd, maar is de ondernemer zelf afgehaakt. Volgens Beuzenberg heeft de gemeente hem echter uitsluitend onmogelijke locaties aangeboden, maar de gemeente bestrijdt dit. Einde citaat. Omdat deze bevindingen lijnrecht tegenover elkaar staan, heb ik aan de heer Bezuijen de volgende vragen. Vraag 1. Over welke geschikte locatie heeft de heer Bezuijen het? En kunt u die locaties eventueel ook benoemen? De andere is misschien beter aan meneer Beuzenberg te stellen, maar misschien kunt u hem ook beantwoorden. Wanneer is de heer Beuzenberg dan afgehaakt en waarom? Want als ik zie wat voor rechtszaken die voert, komt het bij ons niet over dat hij is afgehaakt. En dit zijn voor ons even de belangrijkste vragen voor dit moment, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Beuzenberg, u heeft ook vragen over dit onderwerp? Ja, maar ik bundel wel de onderwerpen die mij zijn aangemeld. Want we gaan niet twee keer of drie keer in dezelfde ronde over één onderwerp. Dus als het over dit onderwerp gaat, uw vragen, dan wil ik u verzoeken om die nu te stellen.
Ik wacht daar nog even mee, voorzitter, als u het goed dunkt.
Dat kan. U kunt ook in de tweede termijn meedoen aan het debat. Ook de fractie van de HAP heeft vragen stellen. Heel goed, meneer Tuning, niet een debat. De fractie van de HAP... Over dit onderwerp of is het apart de vragen die gesteld zijn over onderzoek grondtransacties, de antwoorden van het college?
Hey, voorzitter, de aard van onze vragen zijn niet in verhouding tot deze vragen. Dus we stellen dat wel nadat dit antwoord is gegeven.
Akkoord. Het woord is aan wethouder Bezuijen.
Ja, voorzitter, dat is bijzonder. Ik heb nu alleen vragen liggen van de fractie van Forza. Die zijn ook vrij concreet volgens mij, dus die kan ik ook heel makkelijk beantwoorden. Want zoals u weet hebben wij in het verleden een locatieonderzoek verricht voor deze onderneming. Daarin hebben wij een aantal locaties aangewezen op basis waarvan de desbetreffende ondernemer een plan kon indienen om zijn plan te realiseren. Dus dat is het feit dat de locaties die zijn aangeboden. En we hebben, om het nog veel concreter te maken, omdat het natuurlijk ook soms locaties betreft die niet van ons zijn, in ieder geval niet in ons eigendom zijn, hebben wij hem ook in 2003 een locatie aangeboden die wel in eigendom was van de gemeente. En dat is ook in 2003, onder een aantal voorwaarden, is dat ook toegezegd en hem ook schriftelijk bevestigd. En ik kan u ook de locatie noemen, want die staat gewoon in het feit, helaas, wat wij u al enige tijd geleden hebben gestuurd. Misschien zou het voor de nieuwe raadsleden goed zijn om dat feit, helaas, ook nog eens een keer toegestuurd te krijgen. Maar daar staat keurig in op pagina 17 dat wij hem toen de locatie Spoorlaan hebben aangeboden.
Reactie? Meneer Meijer, meneer Beuzenberg.
Nou, ik laat graag even kijken. Wat meneer Bezuijen ook zegt, ik dank voor zijn antwoord, maar ik kan hier geen reactie op geven. Ik denk dat de enige die dat kan, meneer Beuzenberg zelf is in deze. Dank u.
Meneer Beuzenberg wil een reactie geven.
En voorzitter, mag ik een punt van orde?
U mag een punt van orde, meneer Hoorn. Gaat u gang.
Ik vind het niet kies in deze zaak. Er is een ondernemer hier in ons minder die aangesproken wordt op zijn ondernemerschap. Dat mag best, maar dat is een hele andere dan degene die fractievoorzitter is van een partij die hier als volksvertegenwoordiger in de raad zit. Dus ik vind het niet kies als we hier twee rollen door elkaar inhalen, waarbij het voor mij, maar zeker ook voor alle kijkers en voor iedereen die straks de krant gaat lezen, niet duidelijk is wie nou welke vraag beantwoordt.
Meneer Kuipers ook over dit punt van orde.
Ja, meneer Holland was mij net voor. Ik vulde aan uw vraag of het huishoudelijk reglement zich niet verzet tegen het feit dat iemand hier een privézaak aan de orde gaat stellen. Volgens mij kan dat niet. En het is in ieder geval niet kies. Maar ja, dat is iemand moet daar zelf zijn eigen oordeel over hebben. Dus volgens mij kan meneer Beuzenberg hier geen vragen over stellen.
Meneer Meijer ook over de orde?
Nou ja, voorzitter, ik begrijp, meneer Beuzenberg heeft deze vraag niet gesteld. Die heb ik gesteld. Alleen, ik word nu geconfronteerd met het feit van de spoorlaan. Ik weet niet of dat wel of niet waar is. En als meneer Beuzenberg daar geen antwoord op mag geven, vind ik dat ook prima.
Nou, de vraag is of meneer Beuzenberg daar een antwoord op moet geven. Ik ben het met meneer Horden en meneer Kuipers eens, maar dat weet meneer Beuzenberg, dat weet u allen, dat in de raad niet vermengd wordt de privébelangen die personen hebben. Die kunnen niet in deze raad aan de orde gesteld worden. Dat neemt niet weg dat meneer Beuzenberg, ja, die ik moet hem de gelegenheid geven om, als hij dat wil, op dit onderwerp iets te vragen, voor zover hij dat wil, of te reageren op het debat wat heeft plaatsgevonden, de vraag en het antwoord van meneer Meijer en het college. Maar meneer Beuzenberg weet dat hij geen vragen mag stellen over zijn eigen zakelijke belangen. Meneer Kuipers.
Ja, volgens mij is het heel helder, dat heeft ook niks met kies te maken. Meneer Beuzenberg heeft de eed voor de gelofte afgelegd toen hij beëdigd werd als raadslid. En daarin geef je aan dat je zonder last of ruggespraak spreekt. Dus hij kan niet als ondernemer die hier in de zaal zit, hij kan dus geen antwoorden geven op het feit of de spoorlaan wel of niet destijds aan hem aangeboden is. Want dat was aan de ondernemer Beuzenberg.
Meneer Beuzenberg heeft het woord om, indien hij dat wenst, op dit
voorzitter,
deel dat
ik zal gaan. Het, ik zal het heel kies houden. En ik zal niet in dit geval op de details ingaan over de locatie Wilhelminehoeve. Dat doen we dan eventueel wel in de media. Maar voorzitter, gisteren werd ik gebeld door de heer Sjaak Smakman, journalist van het Haarlems Dagblad, met de vraag of het klopte dat de gemeente mij de locatie, de Bennebroekerweg, bij de president als geschikte locatie heeft aangeboden.
Meneer Beuzenberg, ja. U kunt ook niet nu beginnen over de onderhandelingen tussen u en de gemeenten via een vraag van de journalist.
Er wordt aan mij een vraag gesteld, voorzitter, en door een journalist. En dat wil ik voorlezen. En dan is het gewoon dat volgens de journalist heeft afgelopen dinsdag in het persuurtje hier bij de gemeente, de heer Bezuijen, gezegd dat het over de locatie, de Bennebroekenweg, bij de president was. En dat is gewoon niet waar. Dus ja, dan, kijk, u kunt ervan maken wat u wil. U kunt nou zich in allerlei bochten en situaties proberen te manipuleren. Er wordt een artikel geschreven door de heren Bezuijen, Van Dijk en Nobel. En dat is niet berust op waarheid. En dan kunt u nou wel zeggen, ja, het is de ondernemer. Nee, dan is het even niet ondernemer. Dan is het een raadslid die voor lul wordt gezet. Om het in Jip en Janneke taal, die de VVD zo voorstaat, even te melden. Dus het is gewoon niet waar. Ik ben klaar hoor.
Meneer Kuipers wilde nog reageren.
Nou, dat hoeft nu niet meer, nu meneer Beuzenberg klaar is. Want hij kan niet verder over dit soort zaken in de raad spreken. Anders moeten we even schorsen.
Wil het college reageren? Meneer Bezuijen.
Ja, voorzitter, het is terecht. Ik ga hier ook inderdaad niet op de privézaak in, maar ik vind het wel, en dat stoort mij wel, dat er nu beelden worden geschetst, ook over antwoorden die ik wel of niet zou worden hebben gegeven, overigens ook in een persgesprek, waarbij ik, net als ik net in uw beantwoording aan uw raad, en in dit geval naar aanleiding van vragen van die Meijer heb gedaan, verwezen heb naar het feitenrelaas zoals wij dat enkele jaren geleden ook hebben opgesteld. Dat is het enige wat ik heb gedaan. En ik stoort mij buitengewoon, dat zal u wel zien aan mijn irritatiegrens die inmiddels oploopt. Het stoort mij buitengewoon dat er kennelijk op allerlei manieren nu manipulaties naar buiten komen door deze desbetreffende persoon, die helemaal niets te maken hebben met de waarheid. Alles wat wij op dit moment naartoe verwijzen zijn stukken die door uw raad namens het college aan u zijn gepresenteerd en ook zijn besloten. Hetzelfde geldt voor de discussie die gaat over de vraag of je wel of niet een onderzoek naar grondtransacties hebt afgerond. En ook daar heb ik met enige verbazing over vernomen dat men dan kennelijk dan interpreteert dat het college aan het liegen is. Nou, wij verwerpen die conclusie verre van ons op dit moment, omdat wij tot op dit moment ons vastgehouden hebben aan de zaken zoals wij die in onderzoek hebben gepresenteerd aan u, en ook door uw raad in 2008 notabene in een onderzoek ook gewoon zijn geaccordeerd. Dat is de reden, de basis op basis waarvan wij feiten en informatie aan u presenteren. En ik heb hier niet zoveel behoefte om iedere keer maar weer terug te komen op die vragen die hier gesteld worden, de manipulaties die hierover gedaan worden. Wat ons betreft, het college heeft eenmaal gereageerd op zaken die in eind vorig jaar zijn hebben gespeeld, die ook te maken hadden met de verwijten die ook weer in onze richting zijn gekomen over het feit dat wij leugenaars zijn. Het enige wat ik hier heb willen zeggen is dat de feiten die wij hebben gepresenteerd niet anders zijn dan de feiten zoals we die al constant aan u hebben gepresenteerd. Daar zit geen licht in. En wat betreft, dat wil ik dan toch zeggen, want dan doe ik het maar even naar de richter heer Meijer. Ik heb net geciteerd uit een feitenrelaas, je mag dat wat mij betreft hebben, waarin keurig staat welke locatie we hebben aangeboden. Ik heb daar geen misverstand over laten bestaan, ook niet in het pers half uur gesprek wat wij afgelopen dinsdag hebben gehad. Dank u wel.
Wethouder Nobel heeft behoefte aan een aanvulling.
Ja, voorzitter, het is misschien wel even handig dat ook in het kader van mijn portefeuille als wethouder grondzaken, om nog even aan te vullen Dat wij ook in het artikel genoemd een kwestie met een voorganger van mij, mevrouw Van Geest Vogelaar. En ik ga u die kopie van die brief ook doen toekomen, dat lijkt me wel handig. Dat dat eigenlijk heel eenvoudig is. Er is in 2003 gesproken over een locatie die afgenomen zou worden door een ondernemer in deze gemeente. Alleen die ondernemer in deze gemeente dacht dat hij een van de weinigen zou zijn die niet de grondprijzennota van de gemeente Haarlemmeer zou hoeven te betalen. Ja, en dat kan
stel,
natuurlijk
ik stel
niet,
voor dat het college ook niet verder ingaat op niet gestelde vragen.
Nee, maar
nee, want dat leidt weer tot een debat en een
maar
reactie.
Maar het is wel handig om te weten, voorzitter.
Ook voor het college geldt dat zij niet in de raad kunnen discussiëren over die zaken die in een privé dossier spelen. Tenzij de raad daarom vraagt en dan gebeurt het wat mij betreft achter gesloten deuren. En buiten de aanwezigheid van één van de raadsleden.
Achter gesloten deuren, waarom, voorzitter? Het wordt gewoon notabene in de krant gezet. En over die brief van mevrouw Van de Geest Vogelaar, er is een gespreksverslag geweest van die periode. En daar staat namelijk in dat mevrouw Van de Geest Vogelaar die locatie aan de spoorlaan zelfs niet wil zitten. Er worden gewoon dingen uit het feitenraas, uit het gespreksverslag gestuurd. En dat wordt dan naar de raad gestuurd in een feitenrelatie.
Meneer Beuzenberg,
toch uit, zeg.
Ik heb u ook de gelegenheid gegeven om te reageren gelet op datgene wat wethouder Nobel gezegd heeft. Ik stel voor, dat zal gebeuren, de raad ook in nieuwe samenstelling krijgt het feitenrelaas waar wethouder Bezuijen ook naar verwees. En eerder is hier al gediscussieerd over de vraag of er wel of niet een sessie moet plaatsvinden. U kent de regels om een sessie aan te vragen. Maar in ieder geval zal gezorgd worden dat ook de raad in nieuwe samenstelling dat feitenrelaas heeft. Dan ga ik nu over tot de vragen van de fractie van de HAP naar aanleiding van de antwoorden die het college heeft gegeven op schriftelijke vragen in zaken onderzoek grondtransacties.
Ja, voorzitter, niet zonder dat ik even aangeef dat wij natuurlijk niet op de hoogte zijn van het feit dat onze collega's ook vragen op dit punt gaan stellen. Dus ik wil toch even graag de gelegenheid hebben ook om ons eigen verhaal hierover neer te zetten en de vraag ook op zijn merites te beoordelen.
Dat moet altijd gebeuren, maar het is aan de voorzitter om vragen te bundelen als hij vermoedt dat ze van hetzelfde onderwerp zijn. Want dat komt de samenspraak hier wel ten goede. Maar volgens u zijn het andere vragen.
Het onderwerp dat mijn collega's hebben aangeroerd, dat staat hier los van. Dit heeft te maken met de beantwoording van het college.
Vandaar dat u daar nu het woord over
krijgt. Ja, voorzitter. Even een kleine inleiding. Te beginnen in februari 2006, waar het college zelfstandig besluit om een onderzoek te doen naar grondtransacties en hiervoor drie specifieke casussen uitkiest. Buiten het gezichtsveld van de raad formuleerde het een onderzoeksvraag en gaf een bureau opdracht om het onderzoek ook uit te voeren. Het duurde daarna bijna een jaar totdat de raad nadere informatie kreeg, want het was lastig om het onderzoek te voltooien. Het is te omslachtig om nu te vertellen wat er gebeurde tussen dat moment en 2008, toen de raad een raadsvoorstel kreeg voorgelegd, waarin werd voorgesteld om het onderzoek niet verder af te ronden. De raad ging hier in meerderheid mee akkoord. En daarmee zijn de doelstellingen die het college als aanleiding voor het onderzoek formuleerde, namelijk een einde maken aan alle speculaties, geruchten en verdachtmakingen rondom grondtransacties, niet behaald. In een krantenartikel in de Hoofddorpse Krant op 17 februari verklaart een lid van het college dat alle onderzoeken die te maken hadden met genoemde grondtransacties zijn afgerond. U zult begrijpen dat na alle inspanningen die mijn fractie samen met vier andere fracties heeft gedaan, wij bijzonder verbaasd waren door deze verklaring. Die verbazing werd nog groter toen hetzelfde collegelid tijdens een actualiteitenrondvraag op 3 februari jongstleden dit bevestigde. Dat was voor ons reden om schriftelijke vragen te stellen. En deze zijn inmiddels beantwoord, waardoor bij mijn fractie de verbazing compleet is. Hierin lezen we namelijk dat fase 2 van het onderzoek helemaal niet is afgerond. Dit staat dus haaks op hetgeen het college in de krant en in deze raadzaal heeft verklaard. Maar wat is nu de waarheid? Voorzitter, de fractie van de HAP betreurt de gang van zaken en wil het college hierbij een viertal verhelderende vragen stellen. Is het college met ons van mening dat die doelstelling die zij zelf in 2006 formuleerde, zoals gezegd door middel van onderzoek een einde maken aan speculaties, geruchten en verdachtmakingen, nog niet is behaald? Is het college met ons van mening dat door hetgeen zich de afgelopen weken heeft voorgedaan, u ook zelf heeft bijgedragen aan negatieve beeldvorming? Welke inspanningen gaat het college nu daadwerkelijk doen om alsnog die doelstelling te behalen? Een heel belangrijke doelstelling wat ons betreft. En om te beginnen horen wij graag nu klip en klaar waarom u in de krant en in deze raadzaal iets anders zegt dan in antwoord op onze schriftelijke vragen. Ik realiseer me, voorzitter, dat in datgene wat er net gewisseld is, de portefeuillehouder al voor een deel hierop is ingegaan. Maar ja, dat weet ik niet voordat ik mijn vragen bij u aandien. En mijn fractie blijft ook van mening dat er helderheid moet komen over de dossiers. En de voorspelling dat het stopzetten van het onderzoek geen einde zal maken aan al die speculaties, die geruchten en verdachtmakingen, komt helaas steeds weer uit. Wij vinden het hoog tijd, voorzitter, dat de Raad zelf zijn verantwoordelijkheid neemt.
Het woord is aan wethouder Bezuijer.
Ja, voorzitter, ik vraag me dan altijd af waar die speculaties vandaan komen. Laat ik vooropstellen en ik zal me maar beperken tot de vier vragen, want ik heb de beantwoording nog eens even goed nagelezen. En u maakt toch even een, volgens mij, cruciale fout, want er staat in de beantwoording om geen nader onderzoek te verrichten. Omdat het onderzoek naar de grondtransacties, oorspronkelijk de drie casus die daarin zijn, zouden worden onderzocht, door de onderzoekers zijn aangegeven dat ze daar verder geen strafbare feiten of integriteitsschendingen hebben geconstateerd. Dat was dus ook aanleiding voor het college toen de tijd om te zeggen, het onderzoek is daarmee ook afgerond. De onderzoekers hebben toen vervolgens geconstateerd dat als je daar verder in zou willen gaan, dat je een andere casus zou moeten bestuderen die onder de rechter lag. En daarvan heeft het college toen gezegd, dat gaan we niet doen, want die ligt onder de rechter. En daarmee is het onderzoek dus ook afgerond. Er is dus geen nader onderzoek verricht. En daarom heb ik net in mijn eerste beantwoording al gezegd dat ik het nog wel erg ver vind gaan, laat ik het maar zo formuleren, om dan vervolgens ons te betichten van het feit dat we leugens verspreiden. Want dat is dus niet het geval. En dan kan ik u ook meteen aan de hand van uw vragen, wat mij betreft dan ook, die doelstelling is dus wel degelijk behaald. U interpreteert dat anders. Nou, dat is uw goed recht. Dat hebben we ook de afgelopen jaren mogen constateren dat u die anders interpreteert. Daar kan ik verder ook niks aan doen. De bijdrage aan een negatieve beeldvorming. Kijk, laten we heel eerlijk zijn. De enige reden waarom het college, dat heb ik net in mijn eerste beantwoording ook al gezegd, juist heeft menen te moeten reageren, had te maken met de aantijgingen die tegen een aantal collegeleden zijn gedaan in een kranteninterview. Wij hebben geen enkel belang gehad om een nieuwe discussie over dit onderwerp te starten, maar natuurlijk zijn in het gesprek met de krant die vragen wel aan de orde geweest. Wij zullen ook verder, en dan kom ik meteen op de antwoord op vraag 3, hoe gaat u de doelstelling halen? Nou, wat ons betreft zullen wij verder niet meer reageren op welke zaken ook die hier aan de orde zijn, omdat wij gemeend hebben en ook merken dat elke reactie die hierop komt ook kennelijk weer een reactie oproept. En wij hebben ook geen zin meer om aan deze discussie mee te doen. Zeker gezien het feit dat wij van mening zijn dat die discussie is afgerond, ook met het besluit wat door de gemeenteraad in 2008 is genomen. Dus wat ons betreft als college is er geen enkele behoefte. Natuurlijk zullen wij er alles aan doen om zo transparant mogelijk u te informeren over alle zaken die spelen. Mochten zich zaken voordoen die nieuw zijn, dat kan, dan zullen wij u daar natuurlijk ook over informeren. Dat is niet aan de orde. Maar wat ons betreft is dit een gesloten boek en zal het college verder hier niet meer op reageren. Dank u wel.
Reactie? Mevrouw Steffens.
Ja, voorzitter, in die zin dat ik hoor wat het college hierover zegt. Het verbaast me dat zij zegt dat de doelstelling behaald is dat er een eind komt aan al die geruchten en verdachtmaken. Ik denk namelijk zelf dat dat niet zo is. En dat er een andere manier zou moeten zijn, daar ben ik net op mee geëindigd, waarbij de Raad zijn verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat dat uiteindelijk wel gebeurt. U heeft geen antwoord gegeven op de vraag of u zelf heeft bijgedragen aan de negatieve beeldvorming, maar uit uw relaas maak ik op dat u dat niet van mening bent, dat u daar een rol in heeft gespeeld. En ja, voorzitter, ik denk dat binnen mijn fractie nu verder besloten moet worden wat wij doen met het antwoord dat u nu heeft gegeven. U heeft daar zowel op eigenlijk een zijweggetje bij de beantwoording op de vragen van mijn collega's, zowel als op dit moment hier nu gezegd wat u daarover gezegd heeft. En mijn fractie zal zich verder beraden hoe ze vindt dat ze hier verder mee om moet gaan.
Meneer Horren en dan meneer Kuipers.
Ik hoor iemand over een motie van wantrouwen.
Ik hoor alleen maar datgene van degene die via de voorzitter het woord krijgen. En dat was meneer Horren u was afgesproken, mevrouw Steffens. Dus meneer Hoorn heeft het woord en dan meneer Kuipers.
Ja, dank u, voorzitter. Ik kan me in dit debat en alles wat daarover geschreven wordt niet aan de indruk onttrekken dat ook de fractie van de HAP bijdraagt aan het verspreiden van geruchten en het verspreiden van zaken die uiteindelijk de discussie niet verhelderen. Maar goed, ik wil er één hele concreet vraag aan stellen aan mevrouw Steffens. Want de heer Van Groenen heeft, uw gewaardeerd raadslid, heeft in het Haarlemmeers Nieuwsblad, heeft duidelijk gesteld dat de drie wethouders de waarheid niet spreken. In ieder geval suggereert hij dat wel heel erg sterk. Dus ik verwacht van u of dat u dat intrekt of dat u vanavond met een motie van wantrouwen komt tegen deze drie wethouders. Want het mag duidelijk zijn, in het politieke proces is het helder. Als er wethouders zijn die liegen, dan horen ze te vertrekken. En dan, als u dat kunt aantonen, krijgt u ook mijn steun. Maar in ieder geval ga ik ervan uit dat zij met een motie van wantrouwen vanavond worden geconfronteerd.
Heusenberg, want ook hier geldt, feitelijk is het geen debat. Er is wel een vraag concreet gesteld aan de fractie van de HAP. Bij uitzondering geef ik gelegenheid om te antwoorden. Daarna krijgt meneer Kuipers het woord, dan de heer Beuzenberg.
Voorzitter, allereerst even een reactie op de opmerking van meneer Hoorn van de Partij van de Arbeid dat wij bijdragen aan het verspreiden van geruchten. Ik hoor graag van u waar u aan refereert. En als dat datgene is wat u zeer recent in een artikel heeft gelezen, waarbij uitspraken van mijn collega van Groeningen aan de orde zijn, gaat hij daar zelf even op reageren.
Meneer van Groeningen.
Ja, voorzitter. Ik werd verrast met een telefoontje van een redacteur van een krant dat er van mij uitspraken in een krant, in een andere krant staan. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik moet die nog lezen. Ik heb alleen de kop onder de foto of een onderschrift onder de foto net kunnen lezen. En ik kan me niet herinneren dat ik zo'n uitspraak heb gedaan. Wat ik me wel kan herinneren, en dat weet u ook nog uit de vorige functie, dat is als mijn fractie vindt dat het vertrouwen aan de orde is van de collegelid, dat we dat ook absoluut aan de orde stellen. Dat hebben we in het verleden wel eens gedaan en dat zullen we nu ook doen op de manier die u van ons gewend bent. En ja, als u het hebt over een feitenrelaas, daar is het allemaal een beetje misgegaan, denk ik. Want ik herinner me dat we op 21 juli 2005 een feitenrelaas behandelden in de Heijenzaal. En dat feitenrelaas was doorspekt met stippeltjes. En die stippeltjes stonden op de plaatsen waar functionarissen stonden en waar gebeurtenissen stonden. En mijn fractie heeft toen gezegd van ja, als we op dit feitenrelaas onze politiek bestuurlijke mening moeten baseren, dan ontbreekt het ons aan kennis, want wij kunnen niet inschatten en interpreteren wat er op de plaats van die stippeltjes had moeten staan om straks met dit feitenrelaas uit de voeten te kunnen. En ik heb toen drie voorstellen gedaan. Ik heb gezegd of één, en de fractie van de PvdA was het daar toen hardgrondig mee eens. Ik heb gezegd of één, u neemt het feitenrelaas terug en vult het aan. En desnoods bespreken we het, als dat niet anders kan, in vertrouwelijkheid. Twee, u zegt dit is het en de raad, u moet zelf maar zien wat u daarmee doet. Of drie, u zegt dit is het en wij gaan schriftelijke vragen stellen over die zaken die voor ons niet bekend zijn. Want hier moet helderheid over komen. De wethouder gaf toen zelf aan, nou ja, de laatste keuze lijkt mij de beste, stelt u uw vragen maar. En ik kan u vertellen, ik schat in dat we daarna zo'n 80 schriftelijke vragen hebben gesteld die voor een deel nog steeds niet beantwoord zijn. En ik ben van mening dat wij daardoor gekort worden in onze volksvertegenwoordigende taak. En wij spreken daar niet een wethouder voor aan, maar wel het college als geheel. Want ik vind dat het college met elkaar de collegiale verantwoordelijkheid heeft om dat niet te doen. Om ons als raad ons werk te kunnen laten doen. Dus als het college zegt, we komen nu weer met exact hetzelfde feitenrelaas. Als op 21 juli 2005, ja, heeft dat voor mijn fractie geen meerwaarde. En ik kan me niet voorstellen, behalve dan voor de raadsleden die zich nog niet in dit dossier verdiept hebben, voor, laten we maar even zeggen, de raadsleden die dat wel hebben, wel.
Ik stel voor dat we bij dat feitenrelaas in ieder geval ook voegen de notulen van de raadsvergadering die in 2007 gevoerd is. Want toen is volgens mij dit debat ook nog een keer gevoerd. De heer Kuipers.
Ja, meneer Horner is er steeds voor vanavond. U moet ook mij de kans geven. Ik had aan meneer, via mevrouw Steffens, maar ja, die heeft al het woord gegeven aan haar collega, van Groeningen willen vragen of de quotes die staan in het Haarlemmers Nieuwsblad, editie van woensdag 23 maart, of die juist zijn. Maar ik begrijp dat meneer Groeningen die nog niet heeft gelezen.
Het gaat via de voorzitter, ja. Maar u heeft het antwoord al gegeven, u heeft het nog niet gelezen.
Ik wil alleen aan meneer Groeningen vragen wanneer hij ons dan gaat zeggen of die quotes wel of niet kloppen. En als ze wel kloppen, wat dan de vervolgstappen zijn van de fractie van de HAP. Dus er is eigenlijk maar één klein nieuw vraagje. Wanneer heeft meneer Groeningen het artikel gelezen en gaat hij ons vertellen wat hij ervan vindt?
Ik heb van de fractievoorzitter van de HAP begrepen dat de fractie zich ook nog verder gaat beraden op volgende stappen. Dus ik verwacht dat we daar wel iets over horen binnenkort. Ik geef nu het woord aan de heer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. De heer Hoorn gaf aan, als het aangetoond kan worden dat het anders is, dan moet het bewijs maar aangeleverd worden. Dat zal ik doen. En over het feitenrelaas van 21 juli of april is het geloof ik 2005. Dan wil ik het volgende zeggen. Ik zou dat dan aan willen vullen met de achtergehouden stukken, vertrouwelijke stukken, die in 2007, 2008 en 2009 boven tafel zijn gekomen. Want dan kun je pas vaststellen dat je echt een feitenrelaas hebt gegeven. Kijk, het vervelende van de hele, van deze hele materie is, en al die rechtszaken die ik gevoerd heb, is dat er iedere keer na procedures stukken boven tafel komen die zijn achtergehouden, ondanks...
Meneer Beuzenberg, het gaat niet hier over uw rechtszaak. Het gaat over de stukken die tussen het college en de raad gewisseld worden over het onderzoek.
Maar dan wel alle stukken, voorzitter.
En het is aan de raad om verder vragen te stellen welke stukken zij wil zien. Ik heb al aangegeven dat in ieder geval ook de stukken van 2007 erbij komen, want ook toen heeft de raad erover gediscussieerd. Meneer Meijer...
Ja, ik ga het nog een keer verzoeken aan meneer Beuzenberg. Ik heb het eerdere malen gedaan, maar vraagt u nu in vredesnaam ook een keer een sessie aan, dat we er met elkaar over kunnen praten. Want ja, langzamerhand loopt het een beetje spuigen uit iedere keer met het vragen. Dus ik denk dat het makkelijk is als u gewoon die sessie aanvraagt. Volgens mij krijgen daar voldoende mensen voor mee. Dan kunnen we in alle rust met daar een keer met elkaar over hebben. Weet je ook niet?
Zijn er nog mensen die op dit moment het woord willen voeren over dit onderwerp? Zo niet. Dan wel, mevrouw De Bree, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb eigenlijk een vraag aan de heer Beuzenberg. Want ik heb ook het Haarlemmermeers Nieuwsblad gelezen. En eigenlijk een artikel waarin meneer Beuzenberg spreekt over zaken die destijds besproken zijn met de toenmalige wethouder van de Geest. Klopt dat artikel?
Meneer Beuzenberg...
Een artikel met wethouder van de Geest? Nee, mevrouw van de Geest heeft mij een brief.
Nee, want ik denk...
Dit gaat allemaal niet werken.
Maar ik wil daar gerust een antwoord op.
Ik stel voor dat u eerst even aan mevrouw De Bree vraagt welke artikel zij precies bedoelt. Want ik zie u twijfelen over welk artikel het gaat.
Voorzitter, mag ik nou vragen? Want ik denk dat niemand dit meer begrijpt. Helemaal niemand meer.
Dat was ik ook bezig om te gaan concluderen.
Maar, en... Interessant is of mevrouw De Bree dit nu vraagt aan SRH of aan meneer Beuzenberg, want daar zit het grote verschil.
Nee, er kunnen hier alleen maar vragen gesteld worden aan in dit geval het collega-raadslid Beuzenberg van de fractie Sociaal Rechts Haarlemmermeer. Dat mag duidelijk zijn. En dat weet mevrouw De Bree ook. Ik stel voor dat op deze vraag nu geen antwoord komt. Dat kan ook anders sinds wel gedaan worden. En de fracties die dat hebben aangekondigd, die overwegen of zij naar aanleiding van dit debat nog met iets terug willen komen. Dat kan vanavond, dat kan ook later. En het is al eerder gezegd, er zijn 13 raadsleden nodig om een bepaald onderwerp naar een sessie te vragen.
Maar voorzitter, zou ik nog een heel klein vraagje aan u mogen vragen?
De orde gaat op dit moment, ja.
Nou, het gaat over de orde. Het gaat over dat u was dinsdag bij die persconferentie. Dan weet u toch of het gezegd is ja of nee.
Ik heb wat dat betreft niks toe te voegen aan datgene wat namens het college gezegd is. Ik sluit deze raadsdebat en wij schorsen tot 9:45. Om 7:00 zijn er sessies.
Dames en heren, als u zover bent, ik wel, dan wil ik graag gaan beginnen. Wij gaan het vanavond hebben over de kernpunten van het Deltaplan bereikbaarheid. Niet over de knelpunten, maar over de kernpunten. Het is een woord waar ik over... Fijn, mevrouw Steffens, daar ben ik blij om. En dat is ook de bedoeling van deze avond. Wie van u mag ik als eerste? Meneer Nomen van het CDA, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Deze nota is de aanzet voor de realisatie van een duurzaam en toekomstvast mobiliteitssysteem. Zo begint althans deze nota. En het is juist dat we het in stappen doen en zorgvuldig te werk gaan. Ook het betrekken van de inwoners hierbij is voor het CDA van een heel groot belang. Want het gaat er uiteindelijk om dat zij de best mogelijke mobiliteit hebben en dat zij zo weinig mogelijk last ervaren van knelpunten. We komen toch op de knelpunten terecht. Over de hoofdlijnen kunnen wij het als CDA eens zijn. We hebben als Haarlemmermeer niet alleen te maken met verkeer in en tussen onze kernen door onze eigen bewoners, maar ook met verkeer van alle inkomende mensen die werken bij bedrijven in onze gemeente en met verkeer dat alleen maar door onze gemeente heen gaat. Waarbij de snelwegen en ook de treinverbindingen een grote rol spelen. Maar met verkeer bedoelen we natuurlijk niet alleen autoverkeer, maar ook alle andere verkeersmodaliteiten, zoals het openbaar vervoer en de fiets. In ons verkiezingsprogramma hebben we destijds geteld dat voor ons een bereikbare, verkeersveilige gemeente voorop staat. Iedere voetganger, fietser en automobilist moet de ruimte krijgen om zich te verplaatsen. Echter, die ruimte kent natuurlijk wel wat beperkingen en er zijn dus stevige maatregelen nodig om de Haarlemmermeer bereikbaar te houden. Daarom zetten we als CDA toch enkele kanttekenen bij het kernpunt 6, vrijheid van bewegen en vrijheid om een vervoermiddel te kiezen. Wij begrijpen die vrijheid wel, dat is soms ook wel wenselijk en of noodzakelijk, maar vrijheid van bewegen mag niet resulteren in het alleen maar bevorderen van het autogebruik, maar zou ook een nauwe relatie moeten hebben met beleidsstukken als klimaat en milieu, dat noemen we nu geloof ik duurzaamheid, en het CDA ziet goed rentmeesterschap als het toekomstbestendig maken van de gemeente voor de volgende generaties, vooral in het maken van de juiste beslissingen op het juiste moment. Het college wijst zelf ook op de noodzaak van een cultuurverandering als het gaat om duurzaamheid. We hadden als CDA dit graag ook als een kernpunt in deze nota gezien. Het gaat dus wat het CDA betreft niet alleen om de keuzevrijheid voor individuen om te kiezen in hun vervoerwijze, maar ook dat er randvoorwaarden zijn waardoor individuen kunnen kiezen uit mogelijke combinaties van vervoerwijzen die zoveel mogelijk niet belastend zijn voor het milieu en een duurzaam effect hebben. Dit houdt dus ook in dat naar de toekomst toe gezocht moet worden naar vervoersmogelijkheden die aanvullend op elkaar zijn. Bij het kernpunt 7, veilig en vrij bewegen, verantwoordelijkheid hebben en nemen is belangrijk voor het CDA. De overheid heeft deze verantwoordelijkheid, maar ook de burgers naar elkaar toe. Het is aan de ene kant het creëren door de gemeente van verkeersveilige situaties, zeker in gebieden met kwetsbare groepen als kinderen. En daar zal, als het moet, een vermindering van de mobiliteit moeten worden aanvaard. Het is aan de andere kant het bevorderen van het verkeersveilig gedrag bij burgers. En daar kan de gemeente ook een bijdrage aan leveren. Bij kernpunt 5 is duidelijk gesteld dat infrastructuur moet bijdragen aan het functioneren van duurzame woon- en werkgebieden. Als CDA onderschrijven we dit. We denken hierbij aan de nog nieuw te bouwen wijken in de Westflank. Eerst wegen en de aanleg voor goed hoogwaardig openbaar vervoer voordat er gebouwd gaat worden. Echter, we denken daarbij ook aan de diverse inbreilocaties, waarbij vaak meer gelaagde bouw plaatsvindt in plaats van de traditionele bouw. Mobiliteit moet ook van toepassing zijn op deze gebieden. Dan de samenhang met andere trajecten, de structuurvisies, de verkeerswegenstudies samen gedaan met de provincie en de stadsregio, etc. Uiteraard is die samenhanger en dat zullen we straks verder zien in de uitwerking naar het Deltaplan zelf. Alleen hadden we hierbij ook graag gezien de relatie naar ons milieu- en duurzaamheidsbeleid, maar dat hebben we zojuist ook al gezegd. De samenhang met andere beleidsvraagstukken zoals Rijksdijkbeleid, Floriande, Overbos, Hoofddorpcentrum nemen we op dit moment nog even voor kennisgeving aan en we zien de verdere uitwerking daarvan wel in de andere documenten. Van groot belang voor het CDA is de communicatie en participatie hierover met de bewoners, omdat we straks, wat we straks allemaal gaan doen, dat het wel een volstrekt gedragen plan moet worden. Ten slotte nog iets over de financiën. Er zal dus straks een integraal meerjaren investeringsprogramma voor mobiliteit komen. En in het licht van de bezuinigingen waar we nog steeds met elkaar over in gesprek moeten, is het duidelijk dat daar ook beperkingen in zouden kunnen optreden. En dat zal moeten inhouden dat er straks in het Deltaplan ook prioriteiten in uitvoering gegeven zullen moeten worden. Het lijkt ons wenselijk dat straks in het Deltaplan ook prioriteitscategorieën aangegeven worden om uiteindelijk een dan succesvol verlopen participatietraject niet te gaan frustreren. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nomen. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Groeningen van de HAP. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. De connotatie met het begrip Deltaplan heeft op zich een negatieve lading. Denk maar aan het Deltaplan Waterwerken, later afgekort tot Deltawerken, dat pas tot stand kwam toen Nederland in 1953 werd getrokken door een watersnoodramp. En wij hopen natuurlijk dat wij onze voeten droog houden in deze polder. Zoals wij moeten werken, dat de mobiliteit van onze inwoners, bedrijven en al die passanten die dagelijks in onze gemeente verblijven, zo optimaal mogelijk is. Mijn fractie weet niet of je dat direct een deltaplan moet noemen, maar wij zijn het wel met het college eens dat daar nog hard aan gewerkt moet worden. Mijn fractie is overigens van mening dat daar ook al aan was begonnen. Maar ook wij misten nog de samenhang in verschillende beleidsstukken, maar ook in de oplossingen van verschillende knelpunten. Ik heb dat in het verleden ook regelmatig betoogd. Ik kom daar straks ook nog op terug. Het college heeft een aantal doelen vastgesteld. Een goede lokale en regionale bereikbaarheid, optimale doorstroming, verbeteren van de verkeersstructuur en goede ontsluiting van de kernen. Het college wil het hoogwaardige openbaar vervoernetwerk in de regio verbeteren en tot slot noemt het college verkeersveiligheid. Op zich prima doelstellingen, al kunnen die in sommige situaties haaks op elkaar staan. Mijn fractie vraagt zich dan ook af waar het college de prioriteit dan legt. Stelt het college bijvoorbeeld bereikbaarheid boven verkeersveiligheid? Of straks bij het vaststellen van de stedenbouwkundige structuur van de nieuwe woongebieden een goede verkeersstructuur boven een sluitende grondexploitatie. Ik hoor graag hoe het college zijn prioriteiten stelt, want ervaringen uit het verleden leren namelijk dat bij het maken van dat soort afwegingen het vaak fout gaat. De huidige verkeersstructuur van Florianen is daar een pregnant voorbeeld van. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de 8 kernpunten die worden beschreven en die de visie van het college moeten weerspiegelen. Want ruimte voor mobiliteit wil iedereen. Iedereen wil de mogelijkheid hebben om op een efficiënte manier en zo snel mogelijk van A naar B te komen. De vraag is alleen op welke manier je dat als gemeente wil faciliteren. En deze nota is daar nog niet geheel duidelijk over. Er wordt een analyse weergegeven dat voornamelijk de autobehoefte zal toenemen, maar in hoeverre de behoefte aan andere verkeersmodaliteiten zich ontwikkelt, heeft het college nog niet onderzocht. Ik kom het in ieder geval.